Vanmiddag, gemeente, openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. U wordt gelezen uit het 15e hoofdstuk, vers 21 tot en met 28.
En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen, tot hem komende, baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordende en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden: Ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Gemeente, de tekst voor de prediking in deze middagdienst vindt u in het Oude Testament in het boek Spreuken. Wij bladeren terug naar Spreuken 30 en vinden de tekst voor de preek in het 28ste vers van dat hoofdstuk. De tekst die we mede in het licht van het gelezen schriftgedeelte uit Matteüs 15 zullen beluisteren. Spreuken 30, vers 28, daar luidt Gods woord, onze tekst als volgt: De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. De geliefde gemeente, velen van ons zullen de naam kennen van de bekende Vlaamse dichter Guido Gezelle. Weliswaar in de tijd een rooms-katholieke priester, maar vanwege zijn gedichten toch ook onder ons nog steeds bekend en geliefd. Misschien heeft u thuis wel een gedicht van hem ergens liggen of hangen, of zelfs wel een gedichtenbundeltje. Maar wist u dat hij ook een keer een gedicht gemaakt heeft over de sprake die God kan laten uitgaan van de natuur? En dat gedichtje begint dan met deze woorden: Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft. Het lijzigste gefluister zelfs een taal en teken geeft. En dat de natuur zeggingskracht heeft, dat je onder de indruk kunt komen van de macht en de grootheid van de Schepper, dat heeft u, dat heb jij misschien deze zomer nog wel zelf beleefd. Als je dan ergens anders rondloopt op vakantie, onder de indruk komt van die grote oceaan waar je overheen staat te kijken, of van het berglandschap waar je een wandeling doorheen maakt, grote dingen waarvan je denkt, dan moet die Schepper van die dingen nog groter zijn. Maar zoals dat gedichtje van Gezelle zegt, ook in hele kleine dingen, in het lijzigste gefluister, kan God iets leggen waar we een boodschap uit kunnen halen, waar je wat van kan leren. En dat past nou helemaal bij dat gedeelte uit Spreuken 30 waar we net even de vinger bij legden. We hopen vanmiddag dan in de prediking te luisteren naar het 28ste vers. Maar dat is onderdeel van een stukje waarin het over vier dieren gaat, waar daarvan zegt de spreukendichter Agur in vers 24... die vier die ik nu ga noemen, die zijn van de kleinsten der aarde. Maar er is wat met die vier. Met de mieren, met de konijnen, dat wil eigenlijk zeggen de klipdassen, en met de sprinkhanen, en met dat dier wat in onze tekst bedoeld wordt. Ze zijn wel klein, onaanzienlijk, maar als je erop let hoe ze zich gedragen, dan zijn ze wijs. Van wijsheid wel voorzien. En daar valt dus wat van te leren. Niet zomaar natuurlijk voor je dagelijks leven. Daarvoor geeft de Bijbel trouwens ook allerlei aanwijzingen voor de hele praktische dingen. Maar Agur wil ons vanmiddag juist ook voor ons geestelijk leven iets leren. Aan de hand dan nu speciaal van dat dier wat in onze Statenvertaling is vertaald met de spinnekop. Nou ja, daar is nog wel wat discussie over. Is het een spin? Worden er andere dieren mee bedoeld? Allerlei uitleggers en vertalingen geven allerlei suggesties. Het komt misschien ook wel een beetje door dat woord wat daar dan gebruikt wordt. Shemamit staat er in het Hebreeuws. En dat is een woord wat in die grote Bijbel maar één enkele keer voorkomt. Alleen in onze tekst. Nou, dat maakt het natuurlijk op zich al lastig om dan te zeggen wat staat er nou. Want je kan het met geen enkele andere tekst vergelijken. Maar de uitleggers zijn het er in ieder geval over eens dat het geen spin kan zijn. Hoe komt het dan dat er spin in onze vertaling staat? Nou, dat hebben we eigenlijk te danken aan iemand wiens naam u heel goed kent. Dat danken wij aan Maarten Luther. Toen Luther op de Wartburg de Bijbel ging vertalen in zijn taal, in het Duits, en hij in teksten soms dieren tegenkwam die wel in het Midden-Oosten voorkomen, maar niet in West-Europa. Toen heeft Luther ervoor gekozen om dan maar een dier te nemen wat er een beetje op lijkt, zodat de mensen in Duitsland in ieder geval zich er wat bij konden voorstellen. Zo werden die klipdassen uit vers 26 dus konijnen. Want klipdassen komen niet voor in Duitsland en ook niet in Nederland. En zo vertaalde hij, en dat is door onze vertalers overgenomen, dat dier uit vers 28 met spin. Nou kun je op zich van een spin ook van alles leren. Ik realiseerde me dat toen ik terugdacht bij de voorbereiding. Aan een moment van ruim 30 jaar terug, toen ik van een broeder uit de gemeente hier in Urk Maranatha een boekje cadeau kreeg. Heel dun boekje van John Bunyan. Dat als titel droeg De Zondaar en de Spin. Heel apart boekje. Ik sprak net een broeder die het ook gelezen had vanmiddag nog. Misschien zijn er wel meer die het nog in huis hebben. Daar is een sprake van een gesprek tussen een man en een spin. Ja, die man die ziet die spin daar ergens zitten en die gaat als het ware tegen hem praten en die zegt tegen die spin, wat ben jij een naar, wat ben jij een afzichtelijk, wat ben jij een griezelig beest. En dan gaat die spin in dat boek van Bunyan terugpraten. En die zegt, ik naar, ik afzichtelijk en griezelig. Je zou eens als zondaar in de spiegel moeten kijken. En dat is dan de strekking van dat boekje van Bunyan. Dat je dan van de spin nog kunt leren. Kijk nou eens als zondaar in de spiegel. Wat een mens door zijn val in Adam zelf is geworden. Maar alle vertalers vandaag de dag en alle uitleggers zijn het erover eens. We hebben het in vers 28 dus niet over een spin. Wat voor beest dan wel? Een beest uit warme landen. Misschien heb je hem van de zomer in Spanje of Italië ook nog wel zien lopen op een muurtje. Wat denk je, jongens en meisjes, als je in die landen geweest bent? Wat kun je daar zomaar in het zonnetje zien zitten? Niet zo groot, maar ze zijn razendsnel. Met zo'n lange staart, wat zijn er voor beesten? Hagedisjes. Ja, ze zien er ook een beetje griezelig uit misschien. Wij houden niet zo van reptielen. Ze zijn niet zo groot, zei ik. Maar ze zijn op zich ongevaarlijk. Zelfs al zou je er een heleboel bij elkaar hebben. Dat is wat dat betreft een verschil met de dieren die in vers 27 genoemd werden. Want dat is nou juist een kenmerk van sprinkhanen in hun eentje niet gevaarlijk, maar komen ze in een zwerm van miljoenen over je akkers heen, dan vreten ze alles kaal en is de oogst weg, dan zijn ze levensgevaarlijk. Maar al zou je er 1000 bij elkaar hebben, die hagedisjes zijn er zo onschuldig als wat. Maar ja, ik zei al, ze zijn toch voor ons gevoel soms wat griezelig misschien, ook omdat ze zo snel kunnen wegschieten. En heel typisch in de landen waar ze voorkomen, ze zitten werkelijk overal. Toen ik jaren geleden voor zendingsdeputaten een reis naar Afrika maakte en een aantal weken in Mozambique verbleef, heb ik dat aan de lijve ondervonden. Wij hadden een gastenverblijf in een soort container. En daar hadden we gelukkig in elke kamer een airco, want het was bloedheet daar in dat land. Maar het was hermetisch afgesloten. Ook tegen eventuele inbrekers natuurlijk. Maar voor je gevoel kon er ook werkelijk niemand in of uit als de deur op slot was. Maar zat je of lag je 's avonds in je container op je bed onder je klamboe te slapen, dan merkte je binnen een paar tellen, ik ben niet alleen in de slaapkamer. Er liepen altijd wel 3 of 4 van die hagedisjes langs de muur. Mensen die maakten zich daar ook eigenlijk geen zorgen meer over. Soms kon je een hagedis trouwens nog wel een beetje goed gebruiken. Het was ook nog een soort vliegenvanger. Ze konden ongedierte wegvreten en oppeuzelen waar je misschien nog ziektes van kon krijgen. Mensen lieten ze ook zomaar zitten. Want behalve dat ze dus in feite onschuldig zijn, heeft het ook niet zo heel veel zin om hagedissen proberen te verwijderen uit de kamer. Je zou het best kunnen proberen, als je tenminste snel genoeg bent, ze zijn razendsnel, als je heel snel ze zou kunnen pakken, je zou ze kunnen pakken, ik zei al, ze bijten niet, ze hebben geen stekels, geen gifklieren, je kan ze als je wilt en je kunt, kun je ze beetpakken, zo staat het eigenlijk ook in onze tekst. De hagedis, je zou hem met je handen kunnen grijpen, maar laat maar. Want al zou je hem te pakken krijgen, al zou je hem vervolgens het raam uitsmijten, hard kans dat 2, 3 minuten later je zegt, kijk, daar zit hij weer, op een ander plekje langs de muur of in een ander hoekje van de kamer. Maar ze zijn eigenlijk niet weg te krijgen. Laat ze maar zitten. Nou, dat is niet alleen in een container in Mozambique zo. Dat is niet alleen in een lemen hutje van een arme familie in Afrika zo. Lees eens verder in onze tekst. En dan moet je dat woordje en halverwege maar eens even veranderen in maar. Hoewel ze dus met de handen te grijpen zijn en je zou ze als je wilt wel kunnen verwijderen, maar laat maar zitten, het kan allemaal niet helpen, maar ze zijn er zo weer. Ze komen zo behendig, zo snel, zo klein zijn ze. Ze komen zelfs in de paleizen van de koningen. En dat is wel een hele wonderlijke afsluiting van onze tekst, gemeente. Want wie komen er normaal gesproken in de paleizen van de koningen? Daar lopen mensen rond die minister zijn. Daar lopen lakeien rond. Daar komen ambassadeurs. Niet iedereen mag zomaar in het paleis van de koning komen. Mensen met een strafblad, wist u dat? Die mogen helemaal niet in de buurt van koning Willem-Alexander komen. Maar kijk eens, in een of ander paleis daar in zo'n oosters land, daar zit wat tegen de muur. Grijp hem met je handen, zet hem eruit, maar straks zit hij er dus gewoon weer. Nou, was het de bedoeling van Agur, onze spreukendichter, dat wij wat van dat beest zouden leren, gemeente? Net als van die andere 3 kleine dieren, de mieren. Je kan iets leren van hun ijver, de klipdassen, je kan iets leren van hun vluchtgedrag, ze zoeken een tijdige schuilplaats. De sprinkhanen, je kan wat leren van de eendracht die ze hebben, eendracht maakt macht, nietwaar? Wat kunnen we nou eigenlijk leren van die hagedis? Je zou het eigenlijk vanmiddag in één woord kunnen samenvatten. En dat woord moet je dan maar onthouden en het komt in de loop van de preek nog wel terug. Dat wat je van dit beest kunt leren heeft te maken met volharding. Dat maakt dit beest wijs. Je zou hem kunnen grijpen en wegdoen, maar hij is er zomaar weer. En dat komt omdat hij elke keer weer de neiging heeft om daar binnen te kruipen. Hij is niet te stuiten, want hij houdt dat gewoon vol. Tot in de paleizen van de koningen. Die eigenschap, gemeente. Volhouden. Daarvan zegt Agur vanmiddag, mensen, maar daar ligt voor ons een geestelijke les in. Ook als het erom gaat om een plekje te zoeken en te krijgen in het paleis van de koning. Ben je daar al mee bezig in je leven? Heeft u daar al zekerheid over? We hebben allemaal weer voorbeelden gehad dat de mensen tijdelijk en met het eeuwige moet verwisselen. En ook dat dat zomaar ineens kan. Maar ben je daarmee bezig? Weet je van wat we straks aan het eind van de dienst zullen gaan zingen? Ter bruiloft treden in het koninklijke hof. Is dat hetgeen waar je vooruitzicht op hebt? Heb je ook al geleerd, want dat hoort daar wel bij, dat het wat ons betreft eigenlijk net zo gesteld is als met die hagedis uit onze tekst. Dat de Heilige Geest je moet laten zien. Eigenlijk hoor jij helemaal niet in het paleis van de koning. Het zou toch ook wat zijn, gemeente. Moet je je voorstellen, we hadden afgelopen dinsdag Prinsjesdag. En dan is er zo'n balkonscène. Mensen staan voor het hek te wuiven en te dringen. Stel je voor dat je daarbij geweest zou zijn en dat je ineens een poging had gedaan om over het hek te klimmen en om over dat pad, over dat plein in de richting van Huis ten Bosch proberen binnen te komen bij de koning. Nou, de marechaussee zou geen minuut nodig hebben om je op te pakken. En 's avonds was je op het NOS-journaal. Er is iemand die heeft geprobeerd om zomaar binnen te komen bij de koning. Nou, dat is in het gewone leven ongehoord. Als je het geestelijk bekijkt en de Heilige Geest zet je voor de spiegel, dan moet je zeggen, geestelijk is het eigenlijk ook ongehoord. Wat heeft een zondaar te zoeken in de nabijheid van de koning? En nou het wondergemeente van onze tekst. Dat God via Agur dit beest ons als voorbeeld stelt en zegt, probeer het toch maar. En al zou je je niet welkom voelen en al zouden je ze er een keer uitsmijten, maar kruip er toch maar weer in. Mensen die als een hagedis zijn, die zijn welkom in het paleis van de koning. Weet u, gemeente, ik heb me natuurlijk wel gerealiseerd dat als dat de kernles is van de tekst, en die gaan we straks nog wat uitwerken, ook aan de hand van andere schriftgedeelten, maar ik heb gedacht, dat zal een gedachte zijn die misschien ook niet iedereen in de Emmanuelkerk op het eerste gezicht zomaar aan zal spreken. Ja, diegenen die zelf moeite hebben met de gedachte dat ze ooit binnen zullen komen en dat ze ooit welkom zullen zijn en dat ze een thuis zullen krijgen daar bij de Heere in zijn heilige paleis. Als je daarover vragen hebt en als je daarover schroom kent, zoals we dat dan zeggen, nou dan klinkt natuurlijk dat woord wat we net zo'n beetje zijn beginnen uit te leggen als evangelie, wat een wonder. Ik sta er buiten en ik weet ook dat het zomaar niet zou gaan om binnen te komen en dat het eigenlijk onmogelijk is, want ik hoor daar niet. Een hagedis past tenslotte ook niet zomaar in een paleis. Wie zou hem er verwachten? Maar dat de Heere dan dit beest als voorbeeld stelt en als het ware je gaat uitnodigen en hij gaat aansporen. Doe het maar, probeer het maar, kom maar. Ja, dan spreekt dat aan, gemeente. Laat ik het nou even zo zeggen, voor mensen die zichzelf geestelijk zo vaak een buitenstaander voelen. Maar je hebt natuurlijk ook kans dat er dan op dit moment iemand in de kerk is die zegt, dominee, maar u bent toch niet bezig met het houden van een evangelisatietoespraak ergens op een plein in Almere? U staat hier te preken midden in de Emmanuelkerk, waar een deel van de gemeente is samengekomen. Die mensen die te maken hebben gekregen met God en met zijn woord en met het verbond van God en met de belofte van God. Hoezo zou u verwachten dat er mensen in de kerk zijn die zich buitenstaander voelen? Als we daarbij het woord verbond noemen, gemeente. Dat verbond is waardevol en die beloften van God die zijn rijk. Maar u hoort net zo goed als ik op bepaalde momenten het doopsformulier voorlezen als hier kinderen gedoopt worden. Is u nooit opgevallen dat juist als dat formulier ons wil uitleggen van het verbond van God en wat de waarde daarvan is, maar waar de vaderen dan allereerst over beginnen, om ons heel eerlijk op onze plek te zetten, als ze zeggen dat we van nature met onze kinderen, kinderen van Abraham, nee, kinderen des torens zijn. En wat geldt van zulke mensen, dat zeggen ze er ook eerlijk achteraan, die in het rijk van God niet kunnen komen. Ja, er is maar één manier. Er is één tenzij. Waar ik een punt zet, zet God een komma aan. Wat is dat dan? Wat is dan die enige manier die God aanwijst dat je er toch in kan? Dan is alleen wedergeboorte het geheim. Maar het zou dus niet zo vreemd zijn, gemeente. Al ben je dan gedoopt en al mag je weten van het verbond en al heb je de belofte van God waarop je mag pleiten. Maar dat je zegt, als ik nou op mezelf zie, dan weet ik van nature, ben ik iemand die er buiten hoort te staan. Het zal een wonder zijn, ook voor een verbondskind, gemeente. Een wonder, als je eindigen mag in het paleis van de koning. Maar dat is wel iets waar ik u in dit gedeelte van de preek alvast even op wil bevragen. Dan moet je je eigen hart en je gedachten eens even naast leggen. Want dat heeft consequenties voor de manier waarop je verder luistert naar die tekst. Dat je hem al dan niet gaat waarderen. Dat je er evangelie in hoort. Dat je het wonder erin opmerkt. Hoe sta je daar nou tegenover? Dat zou je ook een beetje kunnen nagaan bij jezelf aan de hand van een van die psalmen die we vanmiddag al gezongen hebben. Ik weet niet hoe u dat vond toen wij na afloop van de schriftlezing twee versen uit psalm 5 zongen. En als je ze van tevoren gelezen had, had je misschien gedacht, nou dat is fijn dat we ook vers 7 zingen. Dat lijkt ook het meest aan te sluiten bij die schriftlezing over die Canaanese vrouw. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen uw naam verhogen. Nou, dat is prachtig. Dat is evangelie, zegt u. Maar waarom moet dat andere er nou ook bij? Wie zinloos, zonder te overwegen wat hem betaamt, tot u durft gaan, zomaar, alsof dat vanzelf spreekt, alsof een mens zoals die dan is in zichzelf bij God en bij het paleis van God zou passen. Wie dat misverstand heeft, moet goed gewaarschuwd worden. Gij haat en staat hen bitter tegen, die onrecht plegen. Zal er dan plek zijn voor zo'n overtreder, voor een zondaar, bij die heilige God? Zal er een wonder plaats moeten vinden? Dan moet er voor die schuld die er is betaald zijn. En nogmaals, gemeente, als je nou door de Heilige Geest van deze dingen wat geleerd hebt, moet je helemaal weer zelf voor jezelf nagaan vanmiddag. Ik kan dat voor u niet beoordelen, voor jou kan ik dat niet zeggen. Als je daar een indruk van hebt gekregen, werk van de Geest die je heeft laten zien, wie ben je nou eigenlijk? Ja, dan wordt onze tekst dus een wonderlijke tekst. Dat God, de grote koning vanuit zijn hemelspaleis, zegt tegen mensen die er eigenlijk buiten vallen: kom nou maar, probeer maar bij mij binnen te komen, doe het maar op de manier van de hagedis. Je zou hem zomaar kunnen pakken en wegsmijten, maar hij is in de paleizen der koning. Gemeente, ik ga u een aantal voorbeelden uit de Bijbel noemen van hagedisjes. Misschien zijn er wel voorbeelden bij waarvan je dan van tevoren nooit gedacht zou hebben, die passen bij Spreuken 30 vers 28. Ik hoop dat als we verder in de preek komen, dat je zegt, ja, maar nou zie ik het verband ook tussen dat beest uit die spreuk en tussen die mensen die ik heb zien doen als een hagedis. En dan kun je dat op verschillende manieren aanvliegen, gemeente. Je zou bijvoorbeeld dan naar voorbeelden op zoek kunnen gaan van mensen die dan proberen binnen te komen bij de Here, terwijl je van tevoren het gevoel hebt, maar dat hoort helemaal niet. Dat is ongepast dat ze daar komen. Maar denk dan aan die hagedis tegen de muur, daar linksboven die troon van die koning. Je kan ook zeggen, dat beest hoort daar niet. Ja, hij zit er even goed. Weghalen is zinloos, laat hem maar zitten. Maar ergens is het geen gezicht. In zo'n rijk versierde zaal met zulke belangrijke mensen zit daar ineens zo'n beest. Ongepast. Ja, er zijn in de Bijbel wel meer voorbeelden van, gemeente. Dan noem ik om te beginnen eens even die man, die kent u allemaal, die je tegenkomt in het 8e hoofdstuk van het boek Matteüs. En dat is vlak na afloop van de bergreden. Er zijn nog heel veel mensen om de Heer Jezus heen staan. Ze hebben net naar hem geluisterd. En dan komt er ineens iemand naar Jezus toe. En op het moment dat hij daar in die kring komt en als hij daar neerknielt en als ze hem aankijken, dan deinst iedereen als vanzelf achteruit, want dat blijkt een man te zijn die is meelaat. Je hoort het ook aan wat hij aan de Heere Jezus vraagt. Hij zegt, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Nou, dat is precies datgene wat hem dwars zit, gemeente. Want behalve dat hij lichamelijk ziek is, behalve dat hij in een isolement terechtgekomen is, behalve dat hij niet meer kan werken voor zijn kost, hij is onrein, hij mag niet in de gemeenschap. Hij moet ver weg in het veld staan met een ratel in zijn hand als mensen te dichtbij komen om ze te waarschuwen. Onrein, onrein. Hij hoort niet dicht bij mensen te komen. Hij hoort zeker niet op een halve meter afstand van de koning te zijn, gemeente. Maar hij doet het toch, want hij heeft nood. Als je in Matteüs 8 zou blijven, kom je een heel ander geval tegen, maar eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ook in datzelfde hoofdstuk komt ineens die Capernaumse centurio op de Heere Jezus af. De hoofdman te Capernaum. Ook een man met een probleem. Er is iemand in zijn huishouding ziek geworden en die man die kan alleen maar door Jezus genezen worden. Maar wat heeft een Romeinse centurio te maken met de Messias van Israël? Gemeente, hij heeft nood. En dus komt hij toch tot hem. En wat dacht u van die vrouw uit het Marcus-evangelie? Dat heeft zich ook in Capernaum afgespeeld. Vrouw van wie ons verteld wordt dat ze jarenlang de vloed des bloeds gehad heeft. En dat heeft er niet alleen haar gezondheid gekost. Het is ook zo gegaan dat er hele vermogen aan allerlei dokters opgegaan is, zonder dat ze haar trouwens hebben kunnen helpen. Maar intussen is ze ziek en is ze ook onrein gebleven. Ze hoort niet tussen die massa mensen in die nauwe straatjes van Capernaum te lopen. Ze hoort niet in de buurt van de Heer Jezus te komen. Ze hoort hem zeker niet aan te raken. En toch doet ze het. Want ze heeft nood. Het zou kunnen zijn, gemeente, dat als ik die paar voorbeelden alleen al genoemd heb, dat er dan ook zijn die in stilte hun vinger in de kerk opsteken en zeggen: dominee, maar met wat u over deze mensen dan al gezegd hebt, dan heb ik eigenlijk mijn naam in de preek al horen noemen. En de duivel heeft het me ook al vaak gezegd: als jij de moed zou hebben om naar de Heere Jezus te gaan en om nog ergens op te rekenen, vergeet het dan maar. Ze kunnen je er net zo goed uitzetten. En dat is helemaal terecht, want het is niet gepast dat jij in de buurt van die koning je zo waagt. Als je zo je naam hebt horen noemen, gemeente, mag ik u verkondigen dat de koning u in de gaten heeft. Dat hij u gezien heeft. Dat hij jouw probleem en ook je schroom en je aanvechting heeft gezien. En dat hij vandaag je naam laat noemen om je via de hagedis van Ager aan te moedigen en aan te sporen. Doe het toch maar. Kom maar in mijn buurt. Vraag maar wat je moet hebben. Je kan het ook op een andere manier aanvliegen. En dan kom ik even terug op dat kernwoord waar ik net over sprak. Kernles van de hagedis kun je ook samenvatten met het woord volharding. Je kan hem eruit smijten, je kan hem grijpen en buiten de deur zetten, maar over 4 minuten zit hij er weer. Volhardend beest. Vindingrijk. Als hij niet ergens een buis ziet om in te kruipen, zoekt hij wel ergens een kier op of een raam dat een beetje open staat. Hij probeert op een of andere manier, probeert hij naar binnen te kruipen. En daar blijft hij maar mee bezig. Nou, van zulke hagedisjes weet het woord van God ons ook te vertellen, gemeente. Van die volhouders. Denk ik bijvoorbeeld aan een voorbeeld uit het Oude Testament. En dat verhaal kennen ook de kinderen in de kerk wel. Van die man die in het midden in de nacht op de oever van een rivier zit en die denkt in eerste instantie dat hij daar alleen zit. En dan krijgt hij ineens in de gaten dat de koning vlak bij hem is. Ja, het duurt een aantal uren voordat hij in de gaten krijgt dat het de koning is. Want die koning behandelt hem op een manier die hij niet verwacht had. Hij gaat namelijk met hem vechten. En weet jij al over wie ik het heb? Jacob in Pniel, die vecht in die persoon van de engel des Heren met God zelf. Er komt een worsteling en die worsteling blijkt niet zomaar een of ander één op één gevecht te zijn als tussen twee worstelaars. Maar daar zit een geestelijke strijd onder. Luister maar wat uiteindelijk Jacob dan tegen die ander zegt als de zon gaat rijzen. En als dan straks het afscheid dichterbij komt. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Op dat moment, gemeente, is Jacob zo'n hagedisje. Hij rust niet voordat hij een opening gevonden heeft om bij de koning binnen te komen. En als ik het zo zeg, dan zou je misschien het volgende voorbeeld zelf wel kunnen bedenken, gemeente. Ik ken er ook een verhaal over 4 hagedisjes tegelijk. vier mannen die ik met een brancard in Markus 2 zie lopen op weg naar het huis waarvan ze weten, daar is de Heere Jezus momenteel. Daar staat hij te preken. Hij is degene die wonderen kan doen. Als onze vriend genezen zal, zal dat alleen maar bij Jezus vandaan kunnen komen. Dus we zullen en we moeten hem bij de zaligmaker brengen. Ja, ja, dat hele huis is afgeladen. Zelfs voor de deur staan zoveel mensen te dringen dat ze daar ook met geen mogelijkheid in kunnen. Dan het dak maar op, desnoods het dak openmaken. Want ze zullen en ze moeten een opening vinden om die man die nood heeft aan de voeten van de koning te brengen. En hagedisjes hebben, als het daarover gaat, gemeente, eigenlijk geen erg in de tijd, weet u. Tenminste, dat leert mij een gelijkenis van Jezus uit het Lucas-evangelie, waarin ik op een gegeven moment een man om middernacht aan de deur zie staan bonzen. Het is een man die iets nodig heeft van een vriend die inmiddels al ligt te slapen. Het hele gezin is trouwens in diepe rust, de deur zit op slot, de lichten zijn uit. Maar die man aan de deur blijft maar bonzen en laat zich niet afschepen. Nogmaals, het is een man met nood. En uiteindelijk, al is het dan over 12, zie je in de gelijkenis de deur opengaan en krijgt hij wat hij hebben wil. Mag ik nog zo'n volhouder voor u uitschilderen, gemeente? Dan moet je even met me meegaan naar de poort van de stad Jericho. Daar blijkt ook een hagedis te zitten. Hij kan niet kijken, maar hij kan wel heel goed luisteren. En uit datgene wat hij, en ik heb het natuurlijk over Bartimeus, wat hij hoort, maakt hij op een bepaalde dag in zijn leven op dat de koning vlak langs hem heen loopt. Gevolgd door een heleboel andere mensen, samen onderweg naar Jeruzalem. En Bartimeus, hij begrijpt in één keer, nou is het nu of nooit. En hij begint te roepen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En de stoet gaat verder. En Jezus loopt aan het begin van de stoet zo'n eind door, dat de mensen die achteraan lopen, die man daar in die poort wel horen schreeuwen, maar tegen hem zeggen, man, stop er nou maar mee, want hij kennelijk heeft hij geen oog voor jou. Ten slotte hebben we het wel over de koning, niet? Welke koning heeft er nou zoveel aandacht voor een arme bedelaar zoals jij? Hou er maar mee op. En dat is dan wel het moment dat in het leven van Bartimeus een eigenschap van het ware geloof openbaar komt, die heel typisch is voor echt geloof. Ik wil dat zo samenvatten, ik zal er straks nog een keer een voorbeeld van geven. Maar het ware geloof blijkt zo creatief te zijn, dat het van bezwaren juist pleitgronden weet te maken. Want terwijl die mensen tegen Bartimeus zeggen, scheid er nou maar mee uit en het heeft geen zin, hij heeft geen aandacht voor jou. En hij riep zoveel te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Spurgeon zegt het op zijn eigen onvergelijkelijke manier, op het geroep van de bedelaar, zegt Spurgeon, stond de zon der gerechtigheid stil in haar loop. Jezus staat stil. Jezus wil hem bij zich roepen. Jezus geeft hem wat hij moet hebben. Ik vraag nog maar een keer, gemeente, zijn er mensen in de kerk die hun naam hebben horen klinken? Mensen die van zichzelf moeten zeggen, eigenlijk verdien ik het overal buiten te vallen. Of ik nou verbondskind ben en ik heb wel eens met die belofte in mijn handen gezeten. En ik weet dat dat hetgene is waar ik op mag pleiten. En dat is ook waar ik het van verwachten mag. Maar als ik op mezelf zie, ik heb niks verdiend dan om buiten geworpen te worden. En toch kan ik het niet laten om te proberen bij hem binnen te komen. Of het nou ongepast is in de ogen van de mensen. Of de duivel nou zegt dat het niet hoort. En dat het misschien een tijd lang wel lijkt of het niet werkt en er wordt niet naar me geluisterd. Maar ik ga toch door, want die nood is nou eenmaal zo groot, daar moet een antwoord op komen. Zeg ik opnieuw, gemeente, God heeft u gezien, God heeft u gehoord. God zegt via de spreukendichter Ager, kijk nou naar dat beest op de muur. Blijf maar doen wat dat beest ook doet. En gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Ik ga het nog van een andere kant aanvliegen. Ik had het over mensen die een hagedis lijken omdat ze ongepast tot Christus lijken te komen. Mensen die daarin zeer volhardend zijn en alles uit de kast halen om bij hem te komen. Maar er is nog een manier waarop je op een hagedis kan lijken. Want ik zei net, een hagedis is vindingrijk in het vinden van openingen. Zelfs als je zou denken, nou is er geen mogelijkheid, dan kan er niks, geen bacterie zou er binnen of uit kunnen. Zo hermetisch afgesloten. En toch zitten ze dan binnen. Denk aan die container in Mozambique. Ik weet niet hoe ze binnengekomen zijn. Maar ja, ze kunnen zich dus heel klein maken. Muizen kunnen dat ook, hè? Dat weet u misschien zelf wel van thuis. We hadden er van de winter ook een. Ze kunnen zich zo klein maken, bijna plat, nou dat kan een hagedis ook. En door zich zo klein mogelijk te maken, kunnen ze toch net door die kier naar binnen. En toen ik van die eigenschap van hagedissen een voorbeeld zocht, kon ik eigenlijk geen beter verhaal bedenken dan dat wat de ouderling vanmiddag heeft voorgelezen. Van de Canaanese vrouw. En trouwens, als ik haar nog even aan u voorstel, dan kun je dus bij haar geschiedenis die andere twee dingen die we net behandeld hebben ook ernaast leggen. Het is in haar geval namelijk ook ergens ongepast. Een vrouw, als ze haar paspoort aan Jezus moet overhandigen, staat er in Syro-Fenicië. Wat heeft die vrouw met de Messias te maken? Trouwens, de dingen die ze tegen hem zegt ook. Zij noemt hem, net als Bartimeus, de zoon Davids. Nou, van Bartimeus snap ik het, maar wat moet een Syro-Fenicische vrouw, een heidin, met het huis van David? Als ze dan tot de Heere Jezus gaat met dat probleem wat thuis speelt. De duivel heeft haar dochter in beslag genomen. Ja. Er is eigenlijk voor die vrouw uit Kanaan, dat is een woord wat ook nog wat te zeggen heeft, hè? Kanaan. Voor die vrouw is er eigenlijk geen enkele belofte om op te pleiten. Nou, zover is met ons nog nooit gekomen, gemeente. We hadden altijd wel ergens iets om onze vinger bij te leggen. Al was het alleen maar je voorhoofd. Heren, u heeft het toch beloofd. Die vrouw, heeft u er ooit over nagedacht? Die heeft geen enkele belofte gehad om de Heere Jezus aan te herinneren. Maar ze deed het, roepen tot hem om ontferming. En ze deed het volhardend. Dat tweede kun je ook in haar leven terugvinden. In die zin is het misschien wel het beste voorbeeld van de hagedis uit de Bijbel. Want hoewel het ongepast is dat ze bij Jezus naar binnen probeert te komen, heeft ze het wel tot het laatste toe geprobeerd. Zelfs toen het helemaal niks meer leek op te leveren en ze de een na de andere afwijzing kreeg. Die discipelen waren niet voor niks zo geïrriteerd, want die vrouw liep al uren achter de Heere Jezus aan. En ze riep elke keer hetzelfde. Heere, stuur dat mens weg. We hebben last van haar. en dan niet alleen maar geïrriteerde discipelen, maar dan ook nog een zaligmaker. Die zegt, mevrouw, als u nou nog een verloren schaap van het huis van Israël zou zijn, zou ik dan wat voor u kunnen betekenen. Maar u hoort er toch niet bij. En datgene wat ik te geven heb in mijn paleis, als mijn tafel aangericht wordt en de kinderen te eten krijgen, u snapt toch wel dat wat daar op tafel voor die kinderen aangericht staat, dat dat niet voor honden bedoeld is. Voor straathonden, zegt hij eigenlijk, van die kleine, onaanzienlijke, afzichtelijke beesten. En erger kun je iemand eigenlijk niet beledigen in het Midden-Oosten. Heb je wel eens over nagedacht? Onze broeders en zusters in Syrië en in Irak en zo, die worden door moslims genoemd, hè? Christenhonden. Dat is de ergste belediging die je je kunt bedenken. Maar begrijpt u het als ik het nou eens zo zeg? Een mens die door Gods geest op zijn plek gebracht is, die in de spiegel heeft gekeken en weet wie hij door zijn val in Adam is geworden, die is niet meer te beledigen. En ik vraag u niet alleen of u dat snapt, ik vraag ook of u dat zo herkent. Dan kunnen ze alles tegen je zeggen en dan is het nog waar ook. Weet u nog wat we net zeiden over het maken van pleitgronden uit bezwaren. Ik zei, dat is een typische trek van het ware geloof. Juist datgene wat de zaak onmogelijk lijkt te maken. En nou zegt Jezus ook nog, het is niet voor jou. Je bent tenslotte maar een hond. Eten op tafel is niet voor honden, dat is voor kinderen. Maakt ze in de vindingrijkheid van de hagedis van dat bezwaar een reden om toch bij hem binnen te komen. En ze zegt, heren, ja, die honden, ja, die horen niet aan tafel natuurlijk. Maar ik heb er wel eens een keer eentje in een huis onder de tafel zien liggen. En wat er dan afvalt van de tafel, wat die kinderen laten liggen op de vloer, dat mogen die honden dan toch wel opeten. En zie, gemeente, ziet u dan, als die vrouw zich dan zo klein maakt, dan moet je je wel klein maken. En als je je dan een hond laat noemen en dat ook nog gaat toegeven. En door zich zo klein te maken, vindt ze de kier in het paleis van de koning. Gemeente, dat is het evangelie wat wij vanmiddag uit onze wonderlijke spreuk beluisteren. Er worden allerlei types verwijderd uit het paleis. Hagedisjes mogen blijven. En als wij ons afvragen wat het geheim is, dat zulke beestjes, die er eigenlijk ook niet thuis horen, dat die een plek mogen hebben en houden in het paleis. Gemeente, dan moet u nog even letten op degene die wel een aantal keren bezig hebben gezien in al die voorbeelden. Dat geheim ligt toch in de Heere Jezus zelf. De enige van wie ik mag zeggen, die van eeuwigheid alle recht had om als kind met een hoofdletter bij God in het paleis te zijn en van zijn liefde te genieten en zich thuis te voelen. Maar die ene, die heeft vrijwillig zich uit het paleis laten zetten. Niet alleen maar doordat hij de hemel verliet en naar de aarde kwam. Niet alleen maar omdat hij een leven van vernedering geleid heeft, zonder een plek om zijn hoofd neer te leggen, maar om zich aan het kruis tot in de verlatenheid van de hel te laten wegzinken. Waarom? Opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij God zouden wonen. En ik vraag nog één keer, gemeente, wat vindt u van die preek, van die tekst van vanmiddag? Het is een bemoedigend woord, maar het is ook meteen een verootmoedigend woord. Het is evangelie, maar wel een speciaal evangelie. Waarbij je je op je plek moet laten zetten. Waarbij je eigenlijk, gemeente, eigenlijk doet de Heere dat onder zo'n preek, merkt u dat? Dat hij je met zijn beide handen grijpt en je er ook buiten zet. Laat voelen wat het is om er buiten te staan. Maar dat is eigenlijk typisch voor het werk van de geest in ieders mensenleven. Weet je hoe ze dat vroeger noemden, gemeente? Misschien een wat ouderwetse uitdrukking, maar ik denk dat hier op Urk mensen het nog wel kennen. Anders moet je maar proberen om het te onthouden, want het is toch waar. Weet je wat voor soort genade elk kind van God van de Heilige Geest krijgt? Armmakende genade. Kijk maar in je leven na of je er wat van herkent. Armmakende genade. Genade die mij op mijn plek zet, mij als een arme bedelaar door de mand laat vallen. Opdat ik al mijn heil en zaligheid buiten mezelf in Jezus Christus zou zoeken en vinden. Ten slotte nog één ding. Als je die genade hebt leren kennen, ook omdat die geest die je ontdekte aan je armoede je leerde volharden totdat je kreeg wat je moest hebben. Gemeente, dan leert die Heilige Geest je in het paleis van de koning ook vol te houden. Wat bedoelt u, dominee? Nou, dan is geloven altijd volhouden, gemeente. Niet alleen maar volhouden om bij de koning te komen, maar ook volharden in de strijd die past bij het leven om onder die koning te buigen. De dagelijkse strijd tegen je zonde en je oude mens. Een wijs beest, gemeente, de hagedis. Het wordt ons voorgehouden opdat we wijs zouden worden tot zaligheid. En opdat we allemaal voor het eerst of opnieuw echt met ons hart zouden beleven dat het waar is wat die psalm zegt. Die grote koning, God in Christus, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Amen.